Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Kees Duizer.
Shalom luisteraars. Welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Israël. Deze Shabbat wordt in de synagoge gelezen de parashat Ve'etchanan. Deze parashat begint in Devarim, Deuteronomium 3 vers 23 en eindigt bij hoofdstuk 7 vers 11. Moshe smeekte de Eeuwige of hij toch het land Kanaan mocht ingaan. Maar de Eeuwige stond het hem niet toe. Vanaf hoofdstuk 4 vers 1 begint Moshe aan een lange toespraak waarin hij het volk van Israël de inzettingen en verordeningen van de Torah opnieuw voorhoudt en hen oproept om deze vooral toch te houden en te gehoorzamen. De 10 woorden worden door Moshe opnieuw aan het volk verteld en uitgelegd. Het belangrijkste gebod wordt Israël voorgehouden en ze worden opgeroepen zich daaraan te houden. Voorts wordt Israël verteld hoe ze zich moeten gedragen in het land Kanaan ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners. De Haftarat-lezing gebeurt uit Jesajahu 40 vers 1 tot 26. De verlossing van Israël wordt voorzegd. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Zeg tegen de steden van Juda: zie uw God. Zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Met wie zou u mij willen vergelijken of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen er omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. De lezing uit het Berit HaGadasha, het vernieuwde verbond, is het Matatjahu, Matthäus 23, vers 31 tot 39. Deze tekst is het laatste gedeelte van een reden die Yeshua houdt tegen de Farizeeërs en de schriftgeleerden, waarin hij hun huichelachtig gedrag aan de kaak stelt. Yeshua zegt dat hij profeten, wijzen en schriftgeleerden op hen zal afsturen, maar in plaats van naar hen te luisteren, zullen zij deze boodschappers doden en kruisigen, geeselen en van stad tot stad vervolgen. Het aanstaande oordeel over Jeruzalem wordt aangekondigd. Want ik zeg u, zegt Yeshua, u zult mij van nu aan niet zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. In deze uitzending bespreken we waar, wanneer en waarom de Torah aan Am Yisrael werd gegeven. Wat is het feitelijk doel van de Torah? En hoe verhoudt zich dat tot ons, hedendaagse gelovigen in het evangelie van Yeshua? Het thema van deze overdenking is: waarom gehoorzaamheid? Deel 1 gaat over inzettingen en rechtsregels. Deel 2 over het grote gebod. En deel 3 over gehoorzaamheid en leven. Maar eerst luisteren we naar muziek. Zoals gebruikelijk draagt deze parasha als titel een kernwoord uit de zin waarmee ze begint. We et ganan el Adonai ba'et ha'i lemor. En ik smeekte de eeuwige in die tijd, zeggende. We et ganan, en ik smeekte. Moshe smeekte de eeuwige of hij toch maar de Jordaan mocht oversteken om dat goede land te zien, daar aan de overzijde van de Jordaan. Dat goede bergland en de Libanon. Maar de eeuwige stond het hem niet toe. Slechts vanaf de top van de Pisga mocht hij het land gadeslaan, maar erin gaan mocht hij niet. Het hier gebruikte werkwoord in de eerste persoon enkelvoud is een vorm van het werkwoord ganan, dat begunstigen of genadig zijn betekent. In deze vorm betekent het letterlijk om genade smeken. Van het werkwoord ganan is ook het woord gen, genade, afgeleid. Moshe doet dus eigenlijk een beroep op de genade van de eeuwige als hij smeekt of de eeuwige hem toch wil toestaan het land binnen te gaan. Maar desondanks is de eeuwige onverbiddelijk. Moshe is ongehoorzaam geweest aan de eeuwige en heeft zijn naam niet geheiligd. Het is gebeurd bij het water van Meriba, toen het volk om water riep en Moshe tegen de rots moest spreken. Maar dat deed hij niet. Hij sloeg met zijn staf tweemaal tegen de rots, nadat hij tegen het volk had geroepen, luister ongehoorzamen, zullen wij voor u uit de rots water voortbrengen? De les leert ons dat als wij van God veel verantwoording hebben gekregen, hij ook veel strenger tegen ons zal optreden als wij aan hem ongehoorzaam zijn. En ongehoorzaamheid heeft altijd consequenties. We kunnen dat door heel de schrift heen lezen. Deze parasha gaat over gehoorzaamheid. Het belang van gehoorzaamheid aan Gods Torah. We grijpen even kort terug naar het begin van het boek Devarim, ofwel Deuteronomium, dat tweede wet betekent. In dit boek houdt Moshe vier toespraken waarin hij aan Am Yisrael de gehele Torah nogmaals uitlegt en toelicht. Het is dus geen tweede Torah of nieuwe Torah, maar een nadere uitleg van de Torah zoals hij die van de eeuwige had gekregen om aan het volk te leren. De eerste toespraak was een korte, een inleidende, die we in de eerste vier hoofdstukken vinden. De tweede toespraak is een hele lange en bevat de feitelijke behandeling van de Torah en vinden we in de hoofdstukken 5 tot en met 26. De derde toespraak vinden we in de hoofdstukken 27 en 28 en bevat een waarschuwing. De vierde toespraak komen we tegen in de hoofdstukken 29 en 30 en gaat over berouw. De sleutel voor het verstaan van Devarim vinden we in hoofdstuk 1 vers 5. Aan deze zijde van de Jordaan in het land Moab begon Moshe deze wet, deze Torah, als volgt uit te leggen. Dat is waar het boek Devarim over gaat. Moshe gaat de Torah aan Israël verklaren, verduidelijken. Devarim betekent woorden. Het zijn de woorden waarmee Moshe zijn verhaal begint. Deuteronomium betekent tweede wet. Maar er is geen tweede Torah of een andere Torah die Moshe aan Am Yisrael voorhoudt. Er is maar één Torah en die gaat Moshe aan de Bnei Yisrael verklaren. Torah betekent letterlijk onderwijs, instructie. Zo wordt het bedoeld in Devarim 1 vers 5, maar ook in hoofdstuk 4 vers 44. Dit is de Torah die Moshe aan Israël voorhield. Uit vers 45 blijkt dat die Torah bestaat uit de getuigenissen, verordeningen en bepalingen die Moshe tot Israël sprak nadat ze uit Egypte waren vertrokken. De Torah kan de betekenis van wet hebben, maar omvat ook de totaliteit van het Tenach. Zo kan ook het onderwijs van Yeshua Torah betekenen, de Torah van Yeshua. Al zijn onderwijs dat hij via zijn discipelen en apostelen aan ons heeft doen toekomen. We lezen in Devarim 4 vers 1 uit de Nadense Bijbel. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en de rechtsregels die ik u leer om te doen, opdat ge zult leven en binnenkomen en beërven zult het land dat de ene, de God van uw vaderen, geeft aan u. Het gaat hier volgens de Nadense Bijbel om inzettingen en rechtsregels die Moshe het volk gaat leren te doen. Het verwarrende is dat in elke vertaling wij weer andere termen tegenkomen. De Statenvertaling spreekt over inzettingen en rechten. De NBG 51 spreekt over inzettingen en verordeningen. De herziene Statenvertaling spreekt in dit vers over verordeningen en bepalingen. De nieuwe Bijbelvertaling spreekt over wetten en regels. En de Willibrordvertaling 95 heeft het over voorschriften en bepalingen, etc. Ik heb hiervoor de Nadense Bijbel gekozen omdat deze vertaling consequent dezelfde benaming blijft gebruiken. Maar is het nu wel belangrijk om wat voor benaming het gaat? Maakt het wat uit hoe je het een en ander vertaalt? Toch wel. Kennelijk bestaat er in onze taal weinig verschil in betekenis tussen de benaming van wetten, voorschriften, regels, bepalingen, etc. In juridische zin natuurlijk wel. Een wet heeft bijvoorbeeld veel meer rechtskracht dan een koninklijk besluit. Een koninklijk besluit heeft meer rechtskracht dan een plaatselijke verordening, etc. En als we de Hebreeuwse tekst bestuderen, dan bestaat er ook wel degelijk verschil in de betekenis van verschillende termen en kunnen we deze begrippen niet zomaar door elkaar gebruiken. Het woord dat de Nadense Bijbel met inzettingen vertaald is chukim. Het enkelvoud is chok. Wat zijn chukim? Chukim zijn inzettingen die onveranderlijk zijn. Ze zullen altijd blijven bestaan. Dat kunnen we afleiden uit Jirmiyahu, Jeremia 31, vers 35 tot 36. Zo heeft gezegd de ene, die een zon heeft gegeven als licht overdag, en manen sterren ingezet heeft als licht des nachts, die de zee opzweept zodat ze golven bruisen, de ene, de omschaarde, is zijn naam. Als ooit deze inzettingen zullen wankelen voor mijn aanschijn, is de tijding van de ene, pas dan zal ook het zaad van Israël ophouden voor mijn aanschijn een volk te zijn al de dagen. De betekenis van de tekst is duidelijk. In vers 35 lezen we dat de Eeuwige de zon heeft gegeven tot licht overdag en de maan en de sterren heeft ingezet tot een licht des nachts. Het inzetten is hier in het Hebreeuws chukot, meervoud van chuka. Als deze inzettingen, de chukim, zouden ophouden te bestaan, dan pas zou het volk Israël niet meer Gods volk zijn. En dat is dus nooit. In Jeremiahu 5 vers 24 lezen we, ze zeggen niet in hun hart, laten wij toch de Heere onze God vrezen, die de regen geeft zowel vroege als late regen op zijn tijd, die de vastgestelde weken van de oogst voor ons bewaakt. Voor vastgestelde weken lezen we Shavuot Chukot. Chuka, meervoud Chukot, betekent een natuurwet. De Eeuwige heeft in de schepping natuurwetten vastgelegd, zoals de seizoenen door hem zijn vastgelegd met vroege en late regens en de vaste banen voor de zon, de maan en de sterren. Daarmee wordt de betekenis van Chok, meervoud Chukim, in vers 35 gelijkgesteld aan de natuurwetten die door de Eeuwige zijn vastgesteld toen hij de hemelen en de aarde heeft geschapen. De inzettingen, waar de Nadense Bijbel in Devarim 4 vers 1 over spreekt, zijn dus onveranderlijke inzettingen die de Eeuwige in zijn Tora heeft vastgelegd, te vergelijken met de natuurwetten van de schepping, onveranderlijk. Vervolgens spreekt de Nadense Bijbel in 4 vers 1 over de rechtsregels. In een andere vertaling, zoals de herziene Statenvertaling, wordt hier het woord bepalingen gebruikt. In het Hebreeuws vinden we hier het woord mishpatim. Het enkelvoud is mishpat. Het betekent rechtspraak. Het gaat hier om rechten, gerechtelijke uitspraken of vonnissen. Het zijn dus bepalingen die in beginsel gebaseerd zijn op het recht. Uitspraken in rechtsgedingen. We vonden deze mishpatim al in de parashat mishpatim. Als we deze bepalingen in Exodus 21 lezen, dan zien we dat het daar gaat over onder andere de rechten van slaven en bepalingen waarbij de rechtspraak een rol speelt, zoals doodslag, mishandeling en diefstal. In het volgende deel gaan we zien waar en waarom Am Yisrael deze chukim en mishpatim moest houden.
כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב הולך, מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקה קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקי, אתה שמה זועקת. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי.
In Devarim 4 vers 5 lezen we: Zie, geleerd heb ik u inzettingen en rechtsregels, zoals mij geboden heeft de ene, mijn God, om daarna te doen in de geborgenheid van het land waar ge nu komen gaat om het te beërven. Ik blijf hier de Narendse Bijbel gebruiken om de termen inzettingen en rechtsregels, chukim en mishpatim, duidelijk te kunnen blijven onderscheiden. In vers 5 lezen we waarom Israël deze inzettingen en rechtsregels moest gaan naleven. Ze moesten ze doen, ze houden in het land waar ze naartoe gaan, het beloofde land Kanaan. Ook lezen we in vers 5 dat Moshe hen die inzettingen en rechtsregels reeds eerder al had geleerd. De vraag rijst nu waarom Moshe hen nu opnieuw deze Torah voorhoudt. En wanneer had hij dat dan eerder gedaan? Laten we eerst kijken wanneer Moshe en Am Yisrael voor het eerst de inzettingen en de rechtsregels, de Chukim en de Mishpatim, heeft geleerd. In Devarim 4 vers 10 tot 14 lezen we hoe de Eeuwige aan het volk verscheen bij de berg Goref en tot hen de 10 woorden sprak. We lezen vers 14. Mij gebood de ene in dat tijdsgewricht u te leren inzettingen en rechtsregels, opdat ge die zult doen in het land waarheen ge gaat oversteken om het te beërven. Op die tijd, dus na de verschijning van de Eeuwige bij de Goref, kreeg Moshe de opdracht om Am Yisrael, de Chukim en de Mishpatim, te leren, opdat ze die zouden doen in het land waar ze naartoe zouden gaan om het in bezit te nemen. We kunnen dus vaststellen dat de Chukim en de Mishpatim, waarover Moshe spreekt in vers 1, dezelfde zijn als diegene die de Eeuwige via Moshe aan het volk gaf bij de berg Goref, dat is bij het geven van de Torah. De tweede, lange toespraak voor Moshe begint bij Devarim 5 vers 1. Dan roept Mozes heel Israël toe en zegt tot hen, hoor Israël, de inzettingen en de regels die ik heden in uw oren uitspreek, leren zult ge ze en waakzaam zijn om ze te doen. Moshe begint hierom nogmaals vrij uitgebreid hen te vertellen hoe de Eeuwige aan hem en het volk verscheen bij de berg Goref en haar de Torah gaf. Aanvankelijk zou Adonai aan Am Yisrael heel de Torah en al de bepalingen geven, maar het volk werd zo bevreesd dat ze vreesden voor hun leven door het spreken van Adonai. Daarom hadden ze aan Moshe gevraagd om voor hen naar voren te gaan en te luisteren naar wat God zou gaan zeggen. Moshe op zijn beurt moest hen dan de woorden van Adonai aan hen doorgeven. We lezen Devarim 5 vers 29 tot 31. Wie zal het geven dat dit hun hartewens zal worden? Mij te vrezen en al mijn geboden te bewaken al de dagen, opdat het hun en hun zonen goed zal gaan voor eeuwig. Ga, zeg tot hen, keer terug naar uw tenten en jij blijf hier bij mij staan, dan zal ik tot jou uitspreken alles van het gebod, de inzettingen en de rechtsregels die jij hun zult leren en zij doen zullen in het land dat ik hun geven ga om het te beërven. We hadden al gezien dat de Mishpatim en Am Yisrael werden onderwezen in Parashat Mishpatim. Exodus 21 vers 1 tot 24 vers 18. Veel van de inzettingen, Chukim, en de rechtsregels, Mishpatim, werden geleerd in de parashot Acharaimot, Kedoshim en Emor. Leviticus 18 vers 5 leest, bewaken zult ge mijn inzettingen en mijn rechtsregels, de mens die ze doet heeft leven daardoor, ik ben de ene. Leviticus 18 vers 26 leest, maar gij bewaken zult gij mijn inzettingen en mijn rechtsregels en niets doen van al deze gruwelen, de landgenoot, noch de zwerver die in het midden te gast is. Leviticus 20 vers 22 leest, bewaken zult ge al mijn inzettingen en al mijn rechtsregels en doen zult ge ze, opdat het u niet zal uitspuwen, het land waarheen ik u ga brengen om daar te wonen. Het is duidelijk wanneer de inzettingen en de rechtsregels werden gegeven. Ze werden rechtstreeks aan Moshe gegeven na de 10 woorden. Aanvankelijk zou het volk na de Torahgeving rechtstreeks naar het beloofde land trekken, maar daar kwam het een en ander tussen. Eerst zondigde het volk door het gouden kalf te aanbidden. Toen nadat zij vanaf de Goreg waren weggetrokken op weg naar het land Kanaan, volgde het grote drama met de 12 verkenners. Omdat 10 van hen het volk hadden opgehitst om niet naar Kanaan te gaan en terug te keren naar Egypte, moesten ze 40 jaar in de woestijn verblijven totdat die gehele generatie niet meer zou leven. Blijft de vraag waarom Moshe nu nogmaals aan het volk die gehele Torah moest gaan leren en uitleggen. Welnu, de nieuwe generatie van Am Yisrael stond op het punt om de Jordaan over te steken en het land in bezit te gaan nemen. Ze waren niet bij de berg Goref aanwezig geweest, behoudens enkelen zoals Jehoshua en Caleb. Waarschijnlijk is het daarom dat Moshe aan hen nogmaals uitvoerig de Torah gaat voorhouden en uitleggen. Er is dus geen sprake van een tweede Torah. Het is nog steeds dezelfde Torah als die Moshe ontving bij de berg Goref. Alleen, hij wil het de nieuwe generatie nogmaals goed inprenten. In Devarim, Deuteronomium 6 vers 1, begint Moshe dan aan zijn eigenlijke onderwijs. Hij begint al dus. Dit zijn het gebod, de inzettingen en de rechtsregels, welke de ene uw God heeft geboden u te leren, om ze te doen in het land waarheen ge gaat oversteken, om het te beërven. Drie onderwerpen noemt Moshe waarover het onderwijs zal gaan. Het gebod, de inzettingen en de rechtsregels. Opvallend is dat waar in de vertaling staat het gebod, in de tekst staat kol hamitzwa, heel het gebod. We zullen deze term straks nog vaker terugzien. In de meeste andere vertalingen staat er alle geboden, maar dat staat er niet. Er staat niet mitzwa, het gebod, maar kol hamitzwa, heel het gebod, in enkelvoud. Dit staat er natuurlijk niet zomaar, maar daarover direct meer. In Devarim 6 vers 4 komen we bij een van de belangrijkste schriftgedeelten van de gehele Torah, het Shema. En feitelijk gaat het hier over Hamitzwa, het gebod. Het belangrijkste gebod, dat direct volgt op het Shema. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Als een Torah-geleerde aan Yeshua vraagt wat het grote gebod is in de Torah, dan antwoordt Yeshua als volgt. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Yeshua zei tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Yeshua noemt dit gebod het eerste en het grote gebod, dus het belangrijkste gebod. We kunnen dus aannemen dat telkens als we dit woord kol hamitzwa, heel het gebod, in de tekst tegenkomen, dit gebod bedoeld wordt. En de tekst waarin Moshe het thema van heel het gebod, het belangrijkste gebod, uitwerkt is vrij uitgebreid. Het beslaat de hoofdstukken 6, 7, 8, 9, 10 en 11. We zien een duidelijke afsluiting in Devarim 11 vers 22 en 23. Want als u heel het gebod dat ik u gebied nauwlettend in acht neemt door ze te houden, door de Heere uw God lief te hebben, door in al zijn wegen te gaan en u aan hem vast te houden, dan zal de Heere al deze volken van voor uw ogen uit hun bezit verdrijven en zult u het land van volken die groter en machtiger zijn dan u in bezit nemen. U begrijpt dat waar ik lees heel het gebod in deze vertaling, de herziene Statenvertaling, oorspronkelijk was vertaald met al deze geboden. Maar dat is niet juist. Het gaat hier nog steeds om kol hamitzwa, heel het gebod. Het belangrijkste gebod, Devarim 6 vers 5. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Shaul, Paulus schrijft aan de Romeinen 13 vers 8 tot 10. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dit is het hart van de gehele Torah. De geest van de Torah, alles vloeit hieruit voort.
that God is mindful of him. He made him a little lower than Elohim. Though man's crown had fallen, Yeshua restores all things. Our Lord of Lords, King of Kings. We see Yeshua crowned with glory and honor, captain of our salvation. We see Yeshua.
De volgende vraag die we nu kunnen stellen is: wat is het doel van de Torah? Wat is nu de bedoeling van al die inzettingen, rechtsregels, verordeningen of hoe je ze ook noemt? Laten we nog even terugkeren naar Devarim 4 vers 1. Nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en de rechtsregels die ik u leer om te doen, opdat ge zult leven en binnenkomen en beërven zult het land dat de ene, de God van uw vaderen, geeft aan u. Het sleutelwoord hier is opdat gij zult leven. We komen ditzelfde thema weer tegen in vers 4. Maar gij hebt vastgehouden aan de ene uw God, gij zijt allen op deze dag in leven. Devarim 5 vers 33. Heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft moet u gaan, opdat u leeft en het u goed gaat en uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. En zo volgen er nog vele teksten waarin steeds weer deze frase te lezen is, opdat u leeft. Het is duidelijk dat wellicht het belangrijkste doel van de Torah voor de gelovigen is opdat hij leeft. De belangrijkste voorwaarde is dan natuurlijk wel gehoorzaamheid. Want daarom ging het steeds mis in de geschiedenis van Am Yisrael. Ze gehoorzaamden de Torah niet. Ze lapten de chukim en de mishpatim aan hun laars. Het gebeurde al zo vaak in de woestijn, zelfs in het zicht van het beloofde land daar in de vlakte van Moab, tegenover Jericho, ging het mis. Het volk liet zich op instigatie van Bilaam door de vrouwen van Midjam verleiden tot grove ontucht. Ze lieten zich verleiden tot aanbidding van de Baal Peor. Ze namen deel aan het heidense offerritueel met alle seksuele uitspattingen die daarbij hoorden. En in de verdere geschiedenis van Am Yisrael zien we die ongehoorzaamheid steeds weer terugkomen. En zo is het aan de liefde en de genade van Adonai voor zijn volk te danken dat Am Yisrael heden ten dagen nog steeds bestaat en dat ze zelfs na bijna 2000 jaar weer in hun eigen land mochten terugkeren. Gehoorzaamheid aan het gebod, de inzettingen en de rechterlijke bepalingen. Het is de basisvoorwaarde voor het leven. Kunnen we daarmee het leven op eigen kracht beërven? Ik denk dat we hier een onderscheid moeten maken voor het leven dat Am Yisrael stond te wachten in het beloofde land en het eeuwige leven wat ons door en in Yeshua is beloofd. Want als er één ding is gebleken, dan is het wel dat niemand in staat is gebleken om de gehele Torah te houden en daaraan tot in alle details te voldoen. Zoals Rabbi Shaul, de apostel Paulus, in Romeinen 3 vers 9 tot 12 ons voorhoudt, wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Maar gelukkig was er één mens die wel tot in alles gehoorzaam aan de Torah is geweest. Eén die Kol Hamitzwa, heel het gebod, heeft gehoorzaamd en alle chukim, mishpatim en mitzvot heeft volbracht. Een mens die de nieuwe Adam wordt genoemd, omdat de eerste Adam wel ongehoorzaam was geweest en het grote gebod niet had gehoorzaamd en daarmee de dood en de vloek over de gehele schepping had gebracht. Over die nieuwe Adam lezen we in Romeinen 5 vers 15 tot 19. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest voor velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genade gave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Zo mogen wij komen tot deze opmerkelijke conclusie. Daar waar de mens door zijn ongehoorzaamheid aan de Torah alleen maar de dood verdiende en niet kon leven, zo is door de gehoorzaamheid van één mens, zijn naam is Yeshua, ons allen genade en leven geschonken, namelijk allen die hem liefhebben en zijn offer voor de zonde in waarheid hebben aangenomen. Hij, Yeshua, is na zijn dood aan het kruis in nieuw leven opgestaan. Hij leeft. En wij, die van harte in hem geloven, zijn met hem gekruisigd en opgestaan in datzelfde nieuwe leven. Efeziërs 2 vers 4 tot 10 leest, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden, en heeft ons met hem opgewekt, en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. In Yeshua, die de Torah heeft vervuld, en ook wel het levende woord, de levende Torah wordt genoemd, zijn wij geschapen, wedergeboren, een nieuwe mens geworden, en wel om goede werken te doen, goede werken die God al heeft klaargemaakt voor ons, zodat wij daarin in gehoorzaamheid mogen wandelen. De gehoorzaamheid blijft nog steeds een vereiste. We dienen nog steeds elke dag op onszelf toe te zien of wij nog wel wandelen op de weg die wij met Yeshua mogen gaan, geleid door de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. In die gehoorzaamheid aan Yeshua, gesterkt door de Heilige Geest die in ons woont, hebben wij het leven en zien we uit naar het komende koninkrijk dat we mogen binnengaan als hij terugkomt. Ik besluit met enkele bekende versen uit Yeshayahu, hoofdstuk 9. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en benoemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Ik wens u een heel prettig weekend toe en blijf vooral gezond. Shabbat shalom.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.